Goedemorgen voor die ik nog niet begroet heb. Ik wil er graag vanochtend over hebben lijden. En dat is een thema die ik zelf ook heel lastig vind, moeilijk vind. Maar ja, ik was zo bezig de laatste tijd en de Heer zegt nee, dat ga je brengen. Dus dat wil ik dan ook doen. Je heeft heel verzochte lijden. Ik zal een paar opnoemen en jij hebt zeker ook een hele rij die jij zelf kan opnoemen, waar je denkt, ja, dat vind ik ook een soort lijden. Als je iemand dierbaars verliest, als er brand is en alles wordt verbrand wat je hebt, als je land in oorlog is, als er hongersnood is, als je vervolgd wordt omdat je christen bent. Ik was nog net was ik aan het kijken op het nieuws, op het christelijk nieuws, en daar ging het over etnische zuivering van christenen in Nigeria. Waar dus moslims de kerken binnengaan en de christenen doden en anderen weer meenemen en willen geld zodat je jouw kind weer vrijkomt, is ook lijden. En je heeft lijden, als een familie lijdt omdat iemand, zoals een opa, dingen doet die consequenties heeft voor een gezin. En vandaar is het 4 mei en sommigen kennen het wel, maar ik wil dit even wel vertellen, een gedeelte van, omdat het is mijn familie. Mijn opa, de vader van mijn vader, was in de Tweede Wereldoorlog burgemeester in een groot dorp. En dat dorp in de Elzas was toen, hoorden wij bij Duitsland. Dus hij was burgemeester onder Hitlers bewind. En daar zijn sommige dingen gebeurd. En na de oorlog moest hij in de gevangenis. Toen was ons gedeelte waar we woonden, de Elzas, was opeens Frans. Dus hij moest ergens, wij noemen dat binnen Frankrijk, ergens binnen Frankrijk moest hij in de gevangenis. En daarna moest hij echt dwangarbeid doen voor een paar jaar. Dat heeft een paar jaar geduurd. En in die tijd, mijn vader die was 14... moest dus zorgen voor de moeder, een jongere broer, 5 jaar jonger, een jongere zus, die dan weer 5 jaar later ook kwam. En hij moest voor ze zorgen en hij moest ook het bedrijf runnen, de boerderij. En mijn vader kon nooit daarover praten. Omdat er zoveel gebeurd is. En als dan 4 mei is, dan denk je aan deze dingen. Omdat toen mijn opa in de gevangenis was en ook de jaren daarna, kwamen ze 's nachts de mensen van het dorp aan de poort. En schreeuwden en klopten aan de poort en riepen, kom eruit, je heeft onze kinderen op het geweten. En dat had te maken dat in de oorlogstijd heeft die, ja, jonge kinderen naar het veld gestuurd. En daar verschillende zijn overleden, zijn gestorven. Dus mijn familie heeft zich altijd schuldig gevoeld. En mijn vader heeft er nooit over gesproken. Mijn oma, en dat weet ik, waar ik sliep in de kamer daarna, was iedere nacht aan het schreeuwen. Iedere nacht, nachtmerries. En dan als ik dan 's morgens bij mijn moeder kwam en zegt, joh, oma heeft alweer zo geschreeuwd vannacht. Zei ze, ja, ze had gewoon boze dromen. En later, toen ze overleden was, hoorde ik van, nee, er kwam iedere keer die beelden weer naar voren. Dat ze aan de deur waren en dat ze zo bang was. Dus mijn vader heeft er nooit over gesproken. Ik heb het gehoord, eindelijk, van mijn moeder en van de broer, van mijn vader. En ja, het was... Er hing altijd iets in de familie, maar ik wist niet wat. Maar hij had het ontzettend zwaar daarmee. En een keer wilde een neef van mij, die wilde gewoon ja, bij het gemeentehuis werken, ook in de politiek. En toen was het opeens, nee, niemand gaat in de politiek. Niemand van de familie gaat ooit in de politiek meer. Dus zo zwaar was het. En als dan zo 4 mei is, ja, dan denk ik daaraan dat je ook kan lijden, omdat ja, je opa fout was en foute dingen heeft gedaan. Dat is ook een soort lijden. En jullie kunnen allemaal invullen, zoveel dingen waar je zegt, een lijden die er kan zijn in je leven. Maar ik wil het vanochtend hebben over een lijden dat je niet kan begrijpen en dat je niet weet waarom. Dus ik vind het best lastig, omdat ik zelf ook soms momenten heb waar ik denk, Heer, ik begrijp het niet. Maar toch zei de Heer, ik wil dat je het hierover hebt. Dus dat wil ik ook graag vanochtend doen. En meestal spreek ik heel graag over vrolijke dingen. Dus het is ook niet zo helemaal dat ik zeg, oké. Maar ik wil het doen omdat ik snap, het is belangrijk. Omdat we allemaal daarmee zitten. Dus het gaat vanochtend over het lijden, specifiek over dingen die we niet begrijpen. Lijden... Daar staat het al. Dat heeft te maken met pijn, leed, verwonding, verlies. Of iets onaangenaams ondergaan. Of eraan onderworpen worden. Of verdragen. Dus en overal kan je je daarin dan ergens vinden. En ik denk als je iemand in de Bijbel... Kan lezen, erkennen, dan is het Job. Dus vanochtend wil ik het graag hebben over Job. Ik zal het wel een beetje samenvatten, maar het is goed om stil te staan bij iemand als Job, omdat wij ook zelf soms denken, oh, ik maak zoveel mee. Maar als ik dan weer lees het verhaal voor Job, denk ik, nou. Job, die leefde dus in het land Uz. En hij was bekend bij God in de zin van dat hij een man was die vroom was, oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Heel bijzonder als je zo genoemd kan worden. Vrezend, godvrezend, wijkend van het kwaad, oprecht, vroom. Hij had 7 jongens en 3 meiden. En hij was bekend in het hele oosten de rijkste man. Dus dat is nog wat. Je bent zo ontzettend rijk. En toch is diep van binnen zoiets van, nee. Ik ben godvrezend. Ik herken God. Iets wat me ook zo opvalt bij Job is dat hij... Als die dacht, oh, ik weet niet wat mijn zoon en mijn dochters vanavond doen. Maar de andere ochtend was hij al vroeg op. Omdat hij wilde echt soort brandoffer brengen. Van misschien hebben ze gezondigd, mijn kinderen. Daarom wil ik weer voor God komen. En vergeving vragen. Wat een man. Wat een man. In Job 1 vers 6 is dat heel aparte. Dat dan opeens Satan komt bij God. En God zegt tot Satan, joh, heb je gezien? Job, dat is toch wonderbaarlijk. Er is geen ander mens op de aarde als Job. Job is vrom, Job is oprecht, Job is godvrezend. En hij wijt alles wat kwaad doet. Ja. Zegt Satan, als ik dat in mijn eigen woorden kan zeggen. Zegt hij, ja, geen wonder. Overal heeft hij een beschutting rondom hem. Is het zijn gezin? Is het zijn bezit? Is het hemzelf, zijn vrouw? Overal is er beschutting. Uw hand beschermt hem. Geen wonder dat hij dan godvrezend is. En dan zegt Satan, nou, als u alles weghaalt, ja, denkt u dan dat hij nog zo is, die Job? En God geeft een groen licht en zegt tot Satan, doe maar. Maar ik weet, hij blijft me trouw. Het is heel bijzonder. En op een dag inderdaad krijgt hij te horen, daar is vuur uit de hemel die kwam en dieren zijn dood en mensen, werkers zijn dood. En één ding naar het ander krijgt hij te horen, waar dan opeens staat er een ander volk valt hun aan. Dan is het weer een zware storm in de woestijn komt en de huizen worden opgelicht en die worden ergens neergegooid en weer zijn mensen en dieren overleden. Dus het is gigantisch. En in Job 1, vers 21, dan zegt hij, ik ben naakt in deze wereld gekomen en naakt zal ik sterven. En dan zegt hij die woorden ook, de Heer heeft gegeven en de Heer neemt. Jongens, jongens, jongens. En dan komt zijn vrouw, omdat hij ziet dat hij opeens ook zo ziek wordt. Hij is onder de zweren. Nou, ik heb maar een klein dingetje op dat meegemaakt. Daar waren onze kinderen jonger. We waren in Frankrijk. En een of ander mug heeft mij gebeten. En ik kreeg een allergie. En mijn hele benen waren vol met zocht. Zwelling en pukkels en het was rood en het was vuur en het bijten. En 's nachts was het zo erg dat ik om 3 uur 's nachts, ik weet nog, iedere nacht, zat ik in bad met ijskoud water, omdat ik het niet meer aan kon. En dan denk ik, ja, maar wat hij heeft meegemaakt is veel erger. Met scherpen ging die zijn hele lichaam krabben, omdat het zo erg was. En dan zegt zijn vrouw, joh, zeg God vaarwel en sterf. Het is niks meer met jou. Het is genoeg geweest. Maar Job zondigt niet. Hij blijft trouw aan God. Het is onvoorstelbaar. Maar dan komen zijn goede vrienden naar hem toe. Dat is Elifas, Bildad, Sofar. En die vrienden hebben dus gehoord alles wat hij zo mee heeft gemaakt en waar hij in zit. En ze denken, we moeten naar hem toe. Ze gaan naar hem toe en zitten bij hem 7 dagen, 7 nachten, zeg ik een woord. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is. Als ik ergens kom en iemand is ziek, of in het ziekenhuis ben bij iemand en ik ga daar zitten en ik zeg geen woord, heb ik nog nooit kunnen doen. Ik weet niet of het bij jullie zo is, maar ik heb het niet kunnen doen. Het is wonderbaarlijk dat. Wonderbaarlijk. Omdat wij toch willen helpen. Als iemand iets heeft, dan willen wij toch helpen. Zo was het ook met een heel goede vriendin van mij. Dat is ongeveer 12 jaar geleden. Ze had eindelijk iedere winter zoveel vocht in haar lichaam dat ze opgeblazen benen en armen had. En dan had ze weer bepaalde medicijnen voor die vocht, dat die weer weggaat. En dan was ze weer een keer in het ziekenhuis en het ziekenhuis uit. En ik zei tot haar, joh. Moet jij niet teruggaan naar jouw eiland in de wintermaanden? Weer dat kou, omdat iedere winter heb je het. Nee. Te veel vocht op de eiland waar ik vandaan kom. Ik zeg, nou ja, ga dan naar Spanje. Daar is het winter ook warm. Nee. Dat kan ik niet doen. En ik snapte het ook omdat ze een ontzettend belangrijke baan had in het onderwijs, gewoon voor het hele land, dat ze dat niet wilde opgeven. Ze heeft zo hard daarvoor gewerkt. Maar op een gegeven moment in het ziekenhuis, ja, is ze overleden. En dan heb je zoiets, oh Heer, waarom? 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 Er zijn dingen in het leven die gebeuren waar we niet altijd antwoord op hebben. Maar ja, we gaan dus terug naar Job. Die vrienden zijn bij hem. Die 7 dagen zegt hij niks. Job niet, die vrienden niks. Ze zitten maar. Op een gegeven moment doet Job wel de mond open na 7 dagen en 7 nachten. En hij vervloekt zijn geboortedag. Je kan zo diep in de put zitten dat je zoiets kan hebben, waarom ben ik ooit maar geboren? Of je kan zo in de ellende zitten dat je denkt, oh Heer, haal mij. Langzamerhand komen ook de vrienden los. Ik stel me voor dat die 7 dagen zonder praten waren om te onderzoeken. Te kijken van, waarom Job gaat het zo slecht met jou? Ik neem aan, ze waren dat helemaal aan analyseren. Dus een van die vrienden geeft een lijst. Het zou dat allemaal kunnen zijn. Volgende vrienden ook weer een lijst. Ja, misschien dit en dit. Een andere weer. Ja, het kan ook dat en dat zijn. Maar dat was het allemaal niet. Maar ze kwamen tot 1 conclusie met elkaar. En dat was, niemand lijdt onschuldig. Ja. Is dat niet wat wij soms als christenen ook hebben? Als iemand heel erg ziek is, dat we denken zo van, ja luister, als je zo ziek bent, wat is de zonde? Wat heb jij gedaan? Dus Job, je moet verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Waarom zou God je anders zo straffen? Gelijk gaat het naar God. Ik ben gestraft door God. Zie je dat? Dus vertel maar. Job, biecht het op. Wat heb je allemaal gedaan die het licht niet kunnen verdragen? Biecht maar op, zeg het maar. Er moet een verklaring zijn. Ja. Soms maken wij als volgelingen van Jezus Christus dingen mee die we niet kunnen verklaren. En soms zien wij mensen die niet God willen erkennen, die God vervloeken. En waar je naar kijkt en denkt van, dat gaat hun allemaal voor de wind. Hoe kan dat? En zo iemand is eindelijk Asaf. Bevind je in Psalm 73. Het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Ik zal aanraden, lees het thuis. Ik noem even een paar dingen, omdat hij heel moeilijk zit, Asaf. En hij schrijft bepaalde punten die hij ziet. Omdat hij vraagt zich af, hoe kan het zijn dat goddelozen zo allemaal soepel door het leven gaan? En hoe kan het zijn dat rechtvaardigen sommigen zo moeilijk hebben? Is dat niet wat wij ons ook af en toe afvragen? En Asaf wordt echt afgunstig. In vers 4 zei hij, moeite hebben ze niet. In vers 5, kwelling der stervelingen delen ze niet. In andere woorden, er zijn zoveel die problemen hebben. Maar ja, dat maakt hun helemaal niks uit. Vers 8, zij spotten en zijn boze achter spreken ze. Zij spreken van de hoogte. Tuh, ja, het is er wat, hè? Dat is nou christen zijn, hè? Zo, jongen. Vers 9. Ze zetten een mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Allemaal vloeken, allemaal dingen uitspreken. Als God bestaat, waarom dit? En op aarde hebben ze allemaal kritiek. 12 zegt in vers 12, zie, zo zijn de goddelozen, altijd onbezorgd, vermederen zij het bezit. Ze maken zich niet druk om niks en toch hun bezit groeit maar. En in vers 14 zegt Asaf, de ganse dag word ik geplaagd. Ik tobber erover om dit te begrijpen. En kwelling was het in mijn ogen. De hele dag is hij daarmee bezig. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat die zo leven, die goddelozen? Hoe kan dat? En hij is er compleet daarmee bezig. Het is zo erg dat zijn ogen helemaal het niet meer kunnen zien, niet meer kunnen verdragen. En dan komt vers 17. Er komt opeens een verandering in zijn denken. In 17 staat totdat, altijd belangrijk, als je in de Bijbel iets ziet, totdat, dat geeft al moed. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun eigen einde lette. Hij zegt hier, tot ik besefte, ik moet nu naar God toe. Ik moet naar zijn heiligdom. Ik moet bij hem komen. Ik moet echt bij God komen. Daar moet ik zijn. Omdat al dat denken en waarom, helpt mij niet. Ik moet in het heiligdom der heiligen komen. Ik moet bij God komen. Daar is troost. Daar is genezing, daar is herstel, daar moet ik zijn, nergens anders. Omdat daar beseft je ook opeens van, ik heb een toekomst. Ik weet dat ik eeuwig zal leven, dat ik met de Heer zal zijn. Dat is het. Ja, en uiteindelijk, wat gebeurt met de goddelozen? Die zullen daar niet zijn. Dus je kan wel van alles en nog wat nu hebben en alles kan van de wind gaan. Maar daar komt een moment. Dan is het afgelopen. Het kan zijn dat heel veel mensen lijden, niet omdat ze zoveel slechte dingen hebben gedaan, maar omdat ze rechtvaardig zijn. Dat is net als waar ik het over had, over bepaalde landen waar nu de christenen zo vervolgd worden. Rechtvaardig. In Romeinen 4 vers 5, daar wordt iets beschreven en het wordt samengevat zo. Iemand zonder verdiensten, die vertrouwt op God. Iemand die het eigenlijk niet verdient, maar die vertrouwt gewoon op God. Dat is iemand die rechtvaardig is. Spreuken 13 vers 6, daar staat, gerechtigheid bewaart de oprechte op de weg, maar goddeloze brengt de zondaar ten val. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Rechtvaardig leven is belangrijk, dat blijf je op de goede weg. Van Job wordt ook gezegd, hij was een rechtvaardige man. Maar waarom moest hij dan zo lijden? Dan moet je even luisteren. Hij heeft niet een schuld op zich gelaten die dat lijden rechtvaardigt. Hij heeft niet een schuld op zich gelaten. Die dat allemaal zegt, daarom verdien je dat. Hij heeft niet een schuld op zich gelaten die dit lijden rechtvaardigt. Job zegt niet, ik heb niet gezondigd. Hij is niet zondeloos, maar hij is wel schuldloos. Hij is niet zondeloos, maar hij is wel schuldloos. Wij zijn niet zondeloos. Geen mens is zonder zonde. Maar we zijn wel schuldeloos. Verweren wat God heeft gedaan door Jezus aan het kruis te laten gaan. Te sterven voor onze zonde. En nu zijn wij schuldeloos. Ten slotte wil ik zeggen, in Job 42 vers 5 zegt Job dat. Slecht van horen zeggen, had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Weer komen de ogen naar voren. Asaf had het over, Job heeft het over, de ogen. Dat je oplet wat je ziet met je ogen. Maar ook dat je leert geestelijk te zien met je ogen, verder dan de dingen die gebeuren om je heen, maar dat je kijkt met de ogen voor God. En dat is wat Job opeens begreep. In andere woorden, ik heb uiteindelijk door mijn leven alleen u van de verte u kunnen zien. Van u gehoord. Maar nu ziet mijn ogen u. Nu zie ik u pas. Nu ziet hij hem pas. Ik leer u kennen in het lijden en door het lijden heen. Dat is ook een lijden. En waar je kan zeggen, Heer, ik blijf u loven prijzen. Ik aanbid u, wat er ook gebeurt, wat er ook gaande is. Ik weet niet wat er allemaal gaat komen de komende tijd voor ons als christenen. Omdat als je kijkt hoe het in Nederland gaat, is het belangrijk dat wij heel veel gaan bidden. Heel veel gaan bidden. Omdat als Joden worden vervolgd, dan zijn de christenen daarna. En waar sta je dan? Ik moest even, om af te sluiten, dat heb ik niet hierop staan, dat moest ik nu even denken. Ik moest even denken aan Maria Magdala. Johannes staat het. Het is een vrouw die had 7 boze geesten. En die werd bevrijd. En vanaf dat moment volgt ze Jezus. Op een moment wordt Jezus gekruisigd. Hij wordt begraven. En de derde dag gaat zij daar naartoe. En ziet dat het graf leeg was. En ze gaat naar iemand toe, denkt is de hovenier en zegt, waar hebben ze Jezus naartoe gebracht? En Jezus draait zich om. En zegt tot haar, wie zoek jij? En de Heer Jezus vraagt ons ook allemaal, wie zoek jij? Zoek jij vrienden? Zoek jij macht? Zoek jij glorie? Zoek jij erkenning? Zoek jij, vul maar op voor alles wat wij zoeken. En de Heer Jezus vraagt, wie zoek jij? Vroeg die aan Maria Magdala, vraagt die aan ons, wie zoek jij? Zoek je dat God je gaat redden? Zoek je dat God je gaat genezen? En hij wil dat allemaal ook doen, alleen de vraag is veel dieper. Hij zegt, wie zoek jij? Door de ellende van Job ging die God meer en meer zoeken. Door de vele vragen die Asaf had, ging hij in het heiligdom om God te zoeken. En dat is ook waar God ons vraagt de komende tijd. Wie zoek jij, Arthur? Wie zoek jij? Vul je naam in. Omdat de Heer verlangt dat je hem zoekt, dat je dicht bij hem komt. Omdat Job uiteindelijk werd zo gezegend aan het eind. Maar zou je nog niet eens gezegend worden, gaat het nog om van, Heer, ik wil u kennen. Boven alles, iedereen, ik wil u kennen. Dat is de essentie waar het gaat. Ook als christenen vervolgd worden. Dat is het om Christus wil. Maar als je de getuigenis van ze hoort, zeggen ze, ik heb hem leren kennen zoals nooit tevoren. Er zijn verschillende soorten lijden. En dat was het lijden waar ik het graag met jullie wilde delen vandaag. Lijden als je niet begrijpt waarom. Amen.